Ik wil met u gaan naar Johannes hoofdstuk 3, vers 14 tot 16. En ik wil eigenlijk wat meer stilstaan bij vers 16. En het leest als volgt. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Ik denk dat we met grote zekerheid kunnen zeggen dat dit het bekendste vers is van de 31.177 Bijbelversen die in mijn NBG staan. Dit is het evangelie in een notendop. De basis van het centrum van Gods verlossing in één Bijbelvers. Het is zo eenvoudig dat heel veel ouders het aan hun kinderen geleerd hebben. Dat de kinderen het van buiten moeten leren. En van buiten kennen. En dat heeft grote waarde. Omdat het ook zo eenvoudig is. Er is een eenvoudig concept wat hierin zit. Ja? Dat Gods liefde te zien is. Dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Of gegeven heeft. En ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat het zo eenvoudig is dat kinderen het kunnen begrijpen en uitleggen, zou ik willen zeggen, geeft ook aan dat de Bijbel te doorgronden is. En daar wil ik gewoon eens even bij stilstaan, omdat dit vers zo belangrijk is, dat het aan de ene kant ook eenvoudig is. De Bijbel spreekt ook over zaken die moeilijk zijn. Ik bedoel, Petrus aan het eind van zijn brief, in 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 15, daar lezen we ook dat sommige dingen van Paulus moeilijk te doorgronden zijn. En dat is ook zo. Niet alles is even eenvoudig, maar de boodschap, de essentie van het evangelie is goed te doorgronden, ook voor kinderen. Denk u maar eens in Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 6 en 7. Die eenvoudige versen die eigenlijk heel erg spreken over de opvoeding van kinderen. En dit zegt Mozes daar. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten, daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer u onderweg bent, wanneer u neerlegt en wanneer u opstaat. Dus alles wat Mozes ging vertellen in het boek Deuteronomium, zegt hij van wel, kinderen kunnen doorgronden, onderwijs ze er maar mee. Dat is ook wat je leest bij de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt nooit, ah ja, dat klopt, dat is moeilijk te doorgronden, dat stuk uit het Oude Testament, als hij dat citeert. Hij daagt meestal zijn opponenten uit met het woorden van, hebt u niet gelezen? Of heeft u niet in de schrift gelezen? Ja, Matthäus 12 vers 3 en 21, 42. Nergens vinden we die uitspraak dat Jezus inderdaad zegt, ja, de schrift is moeilijk. Nergens. Als er al iets moeilijks is en als dingen dan niet begrepen worden, dan ligt die de verantwoordelijkheid altijd bij de gelovigen. En dat is ook waarom ik eigenlijk zeg, en dat is ook waarom ik u wil stimuleren om het woord van God zelfstandig te bestuderen. Dat was een van de pijlers van de reformatie. Dat voorheen de katholieke kerk meende dat zij het recht hadden om de Bijbel uit te leggen. En dit is ook weer de uitdaging aan u. Bestudeer uw Bijbel zelf. Want als een kind het kan begrijpen, kunt u het ook. Dit is de theologische stelling wat we noemen dat de helderheid van de schrift. Een belangrijk punt. En als we dan gaan naar Johannes 3 vers 16, dan is dat in essentie een eenvoudig vers. Er is een eenvoudig vers. Als je de oppervlakte leest, een kind kan vertellen wat er staat, die kan het uitleggen. Er zijn ook uitdagingen in deze tekst. Daar komen we straks nog op. Maar als je gaat kijken, er zijn ook uitdagingen die we kunnen zeggen, wel, we kunnen moeilijk omschrijven hoe groot Gods liefde is, of de omvang, of de oneindigheid van Jezus zijn offer in dit vers, dat begrijpen we. Ik bedoel, dat is ons taal beperkt voor. Ja, dat zijn grote concepten. Maar waar het probleem in dit vers over gaat, is eigenlijk, wat is nu de rijkwijde, of de draagwijde van Gods liefde? Wat houdt het precies in dat God de wereld lief had? Of de vraag heel eenvoudig, wie worden daarmee bedoeld? Of wat wordt daarmee bedoeld? Maar ik zou het eerder bij wie houden. En op zich kunnen we dus eigenlijk zeggen, dit vers op zichzelf is niet de uitdaging. Want als we wereld gaan bekijken, dat heeft meer te maken met het wereldsysteem, de hele mensheid die daar dat aan het creëren is. Maar De uitdaging ligt vooral ook hoe het in verband wordt gebracht met andere schriftgedeelten. En we moeten ook verbanden leggen met andere schriftgedeelten. Dat is een van de Bijbelse principes, hoe we de Bijbel uitleggen. De Bijbel legt de Bijbel uit. Ja, het moet als het ware in elkaar passen. Dat doen we op twee manieren. Ja. Onderwerpen die over iets gelijksaardigs spreken, een gelijkaardig onderwerp. Dus je gaat doorheen de Bijbel en je zoekt gelijke onderwerpen. Ja. Over een gelijkaardig onderwerp. Die zet je naast elkaar neer en je krijgt feitelijk een totaalbeeld wat het inhoudt. Ja. Er moet een eenheid tevoorschijn komen. Maar je kijkt ook naar andere theologische concepten die niet gelijk zijn. Bijvoorbeeld Gods liefde tegenover Gods toorn. Of Gods verlossing en Gods soevereiniteit in de verlossing en de mensenverantwoordelijkheid. Dan zie je dat twee facetten tegenover elkaar staan die niet gelijkaardig zijn, een ander onderwerp, maar wel met elkaar in verband staan. Dat is ook wat ik onlangs gedaan heb. Toen ik de mail gestuurd had over de coronacrisis, waarin eigenlijk mensen wat ik las op het internet, waar ik mee in aanraking kwam, die inderdaad zeiden, nou, het coronavirus is het oordeel van God over deze ongelovige wereld. Wel, toen heb ik ook gezegd van, dat mogen die mensen stellen, ik heb daar wat moeite mee. En wat ik eigenlijk gedaan heb, was dat je eigenlijk, als je dat zegt over, dit is een oordeel van God, dan moet je kijken of het ook of je in de problemen komt met andere theologische concepten. En ik heb er één uitgehaald waarvan ik zei, oh, dat is interessant. Is dit het oordeel? Oké. Okay. Toen heb ik vers uit Romeinen aangehaald, meende ik, om ook te laten zien dat de Romeinen hoofdstuk 8 vers 1, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als ik en u, als wij, als geweten, hier op aarde zijn als kinderen van God, en dit is een oordeel, en wij zitten daar ook bij in, wij zijn daarbij betrokken, dan valt er dus nog een stuk oordeel op ons. Dat was eigenlijk voor mij het punt dat ik liet zien. Ik denk dat ze niet helemaal zorgvuldig zijn geweest in hun stelling, want het spreekt wordt tegengesproken door iets anders. Zie, daarmee trek ik eigenlijk hun systeem en hun eenheid die zij pogen te zien in de Bijbel in twijfel. Omdat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. God is een God van eenheid. God is een God van harmonie. En dan moeten we wel eens voorzichtig zijn om conclusies te maken. Het is makkelijk om dat bij anderen te zien. Het is veel moeilijker bij ons. Is het niet? Het is veel moeilijker om dat bij onszelf te zien. Wij hebben een bepaalde geloofsbelijdenis. Ja, waarin onderwerpen verwoord staan. Dus dan hebben wij als het ware zo een aantal facetten in onze geloofsbelijdenis. Waarin wij menen dat die in harmonie met elkaar kunnen bestaan. Maar we houden het open als een document waarin wij lerende zijn. Want wat wij uit de Bijbel halen is niet de Bijbel zelf. Onze systematische uiteenzetting van bepaalde onderwerpen is niet gelijk aan wat de Bijbel zegt. De Bijbel geeft nergens een systematische opsomming van de verlossing. Hij weeft dat overal doorheen. Het karakter van God hebben wij niet een opsomming van het geheel. We vinden dat doorheen, je zou kunnen zeggen, elk schriftgedeelte heen. En dan dat te bundelen is iets anders dan menselijke conclusies. En daarop worden menselijke constructies gebouwd. Maar uiteindelijk staan we allemaal voor Gods woord. We verdedigen geen geloofsbelijdenis. We verdedigen geen theologische constructies. We staan voor het woord van God. Misschien is dit ook een van de redenen, in ieder geval van mijn kant uit, dat ik heel weinig mijn bronnen bekend maak waar ik mijn informatie haal. Nou, u hoeft niet ver te kijken, u hoeft alleen maar achter mij te kijken waar de bronnen zijn. Maar alleen als ik het terug kan vinden en er persoonlijk van overtuigd ben dat dit past in wat de Bijbel leert, wil ik dat meegeven. Dan hoef ik de bron niet bekend te maken die achter mij staat, maar wel de bron waar het uit verkondigd moet worden. Wat dat er gaat, ben ik ook altijd nog, en ik hoop u ook dankbaar voor de naam die wij hebben, Bijbelgemeente. Wij hangen geen persoon aan, en dat bedoel ik geen menselijk persoon, zoals in de gemeente. Wij streven ernaar om de schrift centraal te zetten. We volgen geen denominatie, We zetten geen bepaalde traditie voorop, maar graag Gods woord. Dat betekent natuurlijk wel dat we doorheen de kerkgeschiedenis mensen vinden die gelijkaardige overtuigingen hebben. Of zelfs vandaag aan de dag nog om ons heen. Je zou kunnen zeggen, zelfs in de verlossingsleer zijn wij Calvinistisch. Ja, ik zeg dat er maar zo eens even bij, dat zeg ik niet vaak. Die termen hebben niet zo heel veel waarde. Maar we verdedigen niet het Calvinisme. De reden dat ik dit zeg is omdat we daar vandaag ook een uitdaging van krijgen. Ja, de uitdagingen zijn er zeker. Maar als het gaat over wat we vinden in de schrift, vinden we zeker ook bepaalde facetten waarin we ons inderdaad scharen naast een vriend in Christus als Calvijn. En uiteindelijk zijn we alleen maar volgelingen van Jezus Christus. Zie, dat is hetgeen waar wij ons op moeten focussen. U en ik, wij volgen de Heer Jezus Christus. Daarvoor bent u afhankelijk van Hem en hoe Hij u leidt. Hoe Hij u tot maturiteit brengt. Dat u uiteindelijk ook alleen maar verantwoording aan Hem hoeft af te leggen. Voor wat u gelooft en waar u voor staat en hoe u dat uitleeft. Het enige wat ik probeer te doen en wat ik poog te doen is om de inhoud van uw geloof te vullen met Gods woord. En dat is lang geleden dat we daar zo grondig mee konden beginnen. En ik proef ook wel dat ik hier, wat langer in mijn inleiding ook, dat ik hier bepaalde facetten ook echt mee wil geven. Ik wil u een breed fundament geven, of wij in onze gemeente willen een breed fundament geven. Dat u niet met elke wind van leer meegaat. Dat is feitelijk waar ik voor leef. Dat is waartoe ik geroepen ben. Die roep die heb ik sterk ervaren ook weer. Dit is het waar ik voor geroepen ben, is om u te voeden vanuit Gods woord. Wel terug naar het preekschema zoals dat voor u ligt. En dan beginnen we daar bij de uiterste. Want als we namelijk naar Johannes 3 vers 16 gaan kijken, waar we wat bij stil willen staan. Dan is het eigenlijk pas vanaf de reformatie dat dat vers een uitdaging werd in de theologie. Voor die tijd was er eigenlijk niet zo heel veel verschil van inzicht over Johannes 3 vers 16. Maar met name bij de reformatie is daar een tweedeling gekomen. Een sterke nadruk op het ene en het andere. En laat ik die twee uiterstes voor u neerzetten. Het ene noemen wij eerder het Arminianisme. Nu, ik noem dat niet om een kleuring aan te brengen of mensen te veroordelen. Dit zijn velen, en met name Jacobus Arminius, was een man die de Heer Jezus lief had. Wat ik kan zien, had hij Gods woord lief. Ja. Dit is niet een kwestie van valse leer, dit is een kwestie van accenten leggen die hij terug kon vinden of poogde terug te vinden in Gods woord of meende terug te vinden. Maar dit is eigenlijk waar ze voor staan, het Arminianisme. Die leggen een nadruk op Gods liefde voor heel de mensheid. En dan nog eigenlijk wat krachtiger verwoord, dat God alle mensen op gelijke wijze lief heeft. Zie, dan vloeide ook uit voort dat ze benadrukken dat Jezus voor de zonde van de wereld gestorven is en voor alle mensen gelijk. Gods liefde is zo groot dat Hij wil dat alle mensen verlost willen worden. En de keus van de mens staat daar is centraal, zodat God in zijn liefde om de keus van de mens heen bouwt. Ja? Misschien dat dat helpt. De vrije keus van de mens, dat is waar God in zijn liefde omheen gebouwd heeft. Ja. Gods liefde verlost niemand tegen zijn wil. En wat je eigenlijk kan zeggen als opsomming, Gods liefde is voor de grootste groep, de volledige mensheid, en Hij heeft ieder mens op gelijke wijze lief. Dat is één tak, zou je kunnen zeggen, die uit de reformatie voortkwam. De andere is dat heette dan de contra-reformatie. Dit andere kant was eigenlijk het Calvinisme wat daaruit voortgevloeid is, of wat er eigenlijk tegelijkertijd geboren is. En je zou kunnen zeggen dat als we dat in gaan vullen, dan daar ligt de nadruk eigenlijk op God die een specifieke liefde heeft voor een specifieke groep. Voor zijn uitverkoren kinderen. Dat Jezus kwam om specifiek de prijs te betalen voor zijn geliefde kinderen die hij van de Vader ontvangen had. Voor de uitverkorenen. Gods liefde had eigenlijk, God in zijn liefde zou je kunnen zeggen, had de uitverkorenen apart gezet. Onvoorwaardelijk verkozen in de Zoon voor de grondlegging van de wereld. En Jezus kwam uit liefde om voor hen verlossing te verwerven. De liefde van God voor een exclusieve groep. Met een speciale liefde voor de uitverkorenen. Dat zijn eigenlijk de twee manieren. Ja? God heeft de hele mensheid op gelijke wijze lief. Heeft geen aanzicht des persoons, het Arminianisme. Maar die term mag u vergeten. Het gaat mij vooral over dat God alle mensen op gelijke wijze lief heeft. Geen aanzien des persoons. En aan de andere kant een specifieke groep, de uitverkorenen, waar God zijn liefde op gezet heeft en een exclusieve liefde voor heeft. Nou, dit zijn eigenlijk de twee uitersten bij elkaar. En hierin zit een groot gevaar, wat ik ook bij mezelf heb ervaren de laatste jaren. En dat is eigenlijk het volgende. Als je overtuigd bent geraakt van het een of het ander. En dat, mij gaat het nu niet even over welke we aanhangen. Maar gewoon in de hele discussie over hoe we het zien. Is het mij vooral opgevangen, vallen ook vanuit mijzelf. Dat wij heel makkelijk een keus maken. En zeggen van ja, maar God heeft een exclusieve liefde voor zijn uitverkoren. Dat is wat we in onze gemeente onderwijzen. Dat is ook wat ik geloof. Dat is ook wat de Bijbel in mijn optiek leert. Maar dat we dat ook als een bril gaan gebruiken, als een theologische constructie, om eigenlijk de rest van alle Bijbelversen die we tegenkomen, en die spreken over Gods liefde voor de mensen, om eigenlijk die in datzelfde systeem te passen. Dat als we naar een Bijbelvers gaan om die te bestuderen, dat we eigenlijk al van tevoren bepaald hebben wat het niet kan zeggen, of wat het wel moet zeggen. En dat is een punt waar ik zelf ook zag, dat veroorzaakt een onbalans in de theologie. Een onbalans in onze theologie. Daar zit een groot gevaar aan. En zo maar deze week, niet voor een hele specifieke reden, pakte ik een boek uit mijn kast en ik begon er wat in te bladeren, om wat in te lezen. Soms doe ik dat, dan heb ik niet specifiek iets waar ik in moet lezen of dat ik ergens over loop na te denken. En ik sta voor mijn boekenkast om mijn boeken te leren kennen en dan ga ik er gewoon in bladeren. En dat was eigenlijk wel fascinerend, want dit was een man, een theoloog. En die zei dus eigenlijk, Gods heiligheid is het belangrijkste, is Gods belangrijkste eigenschap. Dat is eigenlijk de paraplu die over alle andere eigenschappen van God heen staat. Nu, als je dat hoort, moeten we voorzichtig zijn. En mits dat ik dat las, zie je daar ook inderdaad dat het onbalans kan veroorzaken. Hij zei dus ook, Gods liefde is een heilige liefde. Gods genade is een heilige genade. Gods rechtvaardigheid is een heilige rechtvaardigheid. Maar dat legde hij als het ware als een fundament neer om zijn theologie op te bouwen. En wat was datgene wat hij erop bouwde? Was dat elke gemeente zich moest afzonderen van alle kwaad. En dat gemeenten ook onderling, dus als er mensen in de gemeente waren die meenden dat de gemeente geen heiliging nastreefde of iets niet tolereerde in de gemeente, dat ze er gewoon uit moesten gaan. Afzonderen van de gemeenten, individuele gelovigen die uit de gemeente mochten gaan. Dus feitelijk was het een rechtvaardiging voor, ja, mag ik het zo noemen, een kerksplitsing. In zijn ogen was dat gerechtvaardigd, omdat het een kerkzuivering was. Want het belangrijkste was Gods heiligheid. Begrijpt u? En ik hoop dat u ziet. Mits dat ik daar zat, kwamen er bepaalde Bijbelversen ook in mijn gedachten naar voren. Dat ik zei, maar dit Bijbelvers heb je ook nog en dat Bijbelvers heb je ook nog. Maar, we konden niet in een dialoog gaan, maar ik weet wat voor waarde, hoe het werkt. Want op een gegeven moment is natuurlijk, als ik een Bijbelvers aanhaal, die iets anders zegt of balans probeert te brengen, dan zegt hij, oh wacht even, Gods heiligheid was belangrijker, dus het is ondergeschikt, het Bijbelvers, wat u aanhaalt aan hetgeen wat ik zeg. U vraagt zich misschien af waarom ik hier zo lang bij stilsta. Omdat ik eigenlijk zelf ook geleerd heb, door schade en schande, en misschien wel meer schande, misschien wel meer schade dan schande, de schande zal misschien nog zichtbaar worden voor de troon van Christus. Misschien dat ik het zo kan formuleren. Dat is wat mij bezighouden heeft. Dat een gebalanceerde theologie. Dat je dus niet iets verheft boven een ander, maar dat je de hele schrift laat spreken. Dat een enorm belangrijk punt is om eenheid in een gemeente na te streven. Om niet alleen eenheid in de gemeente, maar ook dat het stabiliteit geeft in uw leven en mijn leven als we een gebalanceerde theologie hebben. Als wij in balans gebracht worden, worden wij van binnen veel stabieler. Denk u maar even terug aan, als u stil blijft staan bij zonde, bij het kruis van Christus, daar lang blijft dineren. En het is niet erg om daar eens goed bij stil te staan, op regelmatige wijze. Maar als we daar blijven en niet naar de opstanding van de Heer Jezus gaan, dan hebben wij altijd de tekst van, wee mij, o zondaar. Dan zijn wij ellendig mens. Wie zou mij verlossen? Zoals Paulus het zegt in Romeinen hoofdstuk 7, vers 26 ergens, denk ik. Zie maar, met balans in je theologie mogen we ons hoofd weer opheffen. De prijs is betaald. Het graf is open. De Heer is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Zie dus balans in onze theologie. Kan ik eerlijk zeggen waarom dit wat langer bij stilstaan, dat dit, en dat wil ik gevoelig brengen. Ik wijs mee omgaan, ik had dit graag publiekelijk voor u gedaan, maar het komt zo naar voren en ik hoop dat het gebalanceerd overkomt. Dit is ook waar wij als gemeente en als oudste ons de laatste jaren in bevonden hebben. Zie, het was niet zozeer een strijd, als ik het zo mag zeggen, tussen bijbels en onbijbels. Maar het was een strijd tussen gebalanceerd en ongebalanceerd. Of minder gebalanceerd. Zie, de vraag was van de dingen die we besproken hebben in de laatste jaren, is dit de balans van God? En we hebben pogingen ondernomen om balans te brengen en te zoeken. En ik heb zelf hard moeten zoeken naar balans. Omdat ik het ook niet altijd had. En dat is de uitdaging die we als oudste de afgelopen jaren hadden. De kunst is om heel de Bijbel te laten spreken, om meerdere facetten in te wegen. En de balans in onze theologie is het moeilijkst, omdat we het zelf niet zien waar we in onbalans zijn. Het zijn ook deze periode waar we nu in zitten, waar u en ik geconfronteerd worden met onze onbalans. Dat is waar we haperen. Dat is waar we moeite mee hebben. En daarom wil ik u eigenlijk vandaag terug naar de tekst. Daarom wil ik u vandaag eigenlijk meenemen naar verschillende facetten van Gods liefde. Vaak hebben wij de gedachte, als we spreken over Gods liefde, ook uit Johannes 3, vers 16, dan hebben wij eigenlijk een heel beperkt beeld van wat dat nu precies inhoudt, of hoe zich dat manifesteert. We denken aan Gods liefde, dat is maar één soort liefde die God heeft. Maar ik wil u laten zien dat er verschillende facetten of aspecten zijn van Gods liefde. Ja, zoals Gods karakter in wezen opgebouwd is uit verschillende karaktereigenschappen, zo is Gods liefde ook nog weer eens een keer, je zou kunnen zeggen, ingedeeld in verschillende soorten liefde. En je moet dat niet denken als een pizza die u eruit haalt, maar als een vorm van het geheel. Een accent van Gods liefde die hij specifiek of die hij anders uit of die hij op een andere wijze laat zien. En ik denk dat het u zal helpen in balans in uw leven en uw denken. Als eerste wil ik u meenemen, en dit is een van de eerste punten in het schema wat zich verder ontvouwt, dat God de Vader heeft een speciale liefde voor zijn Zoon. We kennen dat, hè? Johannes 3, vers 35, u ziet het erbij staan, de referentie. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Dit is de liefde binnen de drie-eenheid. Dit is vrij uniek. Het is heel exclusief. Het is in de drie-eenheid, en dat wordt hier heel duidelijk benoemd, als de Vader heeft de Zoon lief. Het is een unieke, krachtige band van liefde. Exclusief. Die hier beschreven wordt als tussen Vader en Zoon en tussen de personen van de Godheid. En ongetwijfeld ook de Heilige Geest als persoon deelt daarin mee. En delen in de zin van dat dit de volledige drie-eenheid bevat. En als we dat dan ook zo lezen in Johannes 3 vers 35. Dat de Vader heeft de Zoon lief en geeft hem alles. En heeft hem alles in handen gegeven. Alles in hemel en op aarde. Zie, elk gebed wat de Heer Jezus opzond naar zijn Vader wordt beantwoord. Elke vraag die Jezus stelt aan zijn Vader is per definitie beantwoord. Die zal ingelost worden. Omdat die speciale liefde er is.
De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet. Johannes 5 vers 20. Dit maakt het christelijk geloof zo uniek. We hebben een drie-eenheid. Die beschreven wordt als drie personen. Waar we een tijd geleden bij hebben stilgestaan. Eén goddelijke natuur. Met drie personen indelen in een band van liefde. Een volmaakte liefde. Dat is eigenlijk de eerste vorm, zou je kunnen zeggen, waarop Gods liefde beschreven wordt. De tweede wijze waarop we in de Bijbel Gods liefde tegenkomen is, je zou kunnen zeggen, gericht op heel de schepping. God heeft alles wat hij gemaakt heeft met een voorzienende liefde. Zelfs een instandhoudende liefde, zou je kunnen zeggen. En dit baseren we niet echt specifiek op een tekst. Het is niet dat we kunnen zeggen van, en God had de schepping lief. Maar er staat wel, en God zag dat het goed was. Zeer goed zelfs op de zevende dag. Dat geduidde dat het God een welbevinden was, dat er ook een liefde van God na de schepping was, behagelijk voor hem, en hij had zijn liefde erop gezet. En dat kunnen we ook zien bijvoorbeeld, dat God zorgt voor de dieren. Als je Psalm 104 vers 28 leest, dan staat er ook, opent gij uw hand, zij worden met goed verzadigd. En dat spreekt over de dieren. En daarmee kunnen we zien dat Gods liefde gericht is ook op heel de schepping, om alles in stand te houden. Zijn zorg daarvoor. Specifiek. Als de Heer Jezus ook spreekt over de zorg van God voor ons. Zijn liefdevolle zorg voor zijn kinderen. Dan gebruikt de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 10. In vers 29 dat stuk waar hij spreekt over. Er zal geen mus op aarde vallen zonder mijn Vader. Zonder dat mijn Vader daarvan weet en zorg gedragen heeft, ook voor die mus. Dat is zijn liefde voor de schepping in het algemeen. Dat is eigenlijk een tweede vorm. Niet specifiek een vers die ik aan kan halen dat het erover spreekt, maar de concepten zeker wel. De concepten zeker wel. Wel, een derde manier waarop we eigenlijk Gods liefde in de Bijbel naar voren zien komen, is Gods specifieke, effectieve en selectieve liefde voor zijn uitverkorenen. Dat zijn wat gecompliceerde termen bij elkaar, maar eigenlijk is het dat God een exclusieve liefde heeft voor bepaalde mensen. Als eerste zien we het Oude Testament met Israël, Deuteronomie hoofdstuk 10 vers 14 en 15, daar staat het volgende. Zie, van de Heer uw God is de hemel, ja de hemel der hemelen, de aarde en alles wat erop is. God is bezitter van alles. En dan gaat hij naar Israël toe. Dan zegt hij dit. Alleen aan uw vaderen heeft de Heere zich verbonden. En alleen aan hen. En alleen hen heeft hij lief gehad. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volken verkoren. Zoals dit heden het geval is. Wel, God staat daar, of tenminste bij wijze van Mozes, bij monden van Mozes, spreekt de Heer als volgt. Dan zegt hij van, volk van Israël. Ik heb Abraham uitverkoren. Jacob, Isaac. Of Abraham, Isaac, Jacob. Uitverkoren. En daaruit voort zijn jullie gekomen. Dat is waarom ik jullie lief heb. Dat is waar ik mijn liefde aan verbonden heb. En er staat er zo mooi bij. Uit alle volken. Zie. Het onderscheid dat hier gemaakt wordt in dit vers. Is niet zozeer dat Israël anders is dan de andere volken. Dat is niet het onderscheid. Het onderscheid wordt hier gemaakt. Het onderscheid dat hier gemaakt wordt, is het onderscheid van Gods liefde. God zet zijn liefde op Israël op een unieke wijze, die hij niet richt op de andere volken. Zie? Een exclusieve liefde voor Israël. Een onderscheidende liefde. Een soortgelijk iets vinden wij terug in Efeze hoofdstuk 5 vers 25, waar mannen worden opgeroepen om hun vrouw lief te hebben. Ja? Mannen, heb uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar overgegeven heeft. Christus had een unieke, specifieke liefde voor zijn bruid. Dat is de reden dat mannen hun vrouw ook eigenlijk overladen met een speciale liefde. Om daar een speciale liefde voor te zetten. Nou, daarom hebben we het ook genoemd. Een specifieke. Effectieve. Want het zet in actie. Het doet iets. En het is selectief. Dat is wat wij mannen ook bij onze vrouwen doen. Dat wil niet zeggen, en hier is het punt dat belangrijk is, dat we alle andere vrouwen haten. Dat ik Annemarie lief heb, wil niet zeggen dat ik andere vrouwen haat. Zie, dat is nog wel eens de conclusie die wij trekken. Dat is niet wat de schrift leert. Zelfs niet in Romeinen 9, 13. Dat heeft te maken met het verbond wat God aan Jacob gaf. En daarmee hem zo speciaal maakte dat het leek alsof er voor Israël voor Esau niks over was. En dat God dan zegt van ja, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar God had Jacob op een unieke wijze lief. Zodat het overkwam alsof Esau gehaat werd. Maar Esau had een land, had geld, of goederen kunnen we beter zeggen. Had vrouwen, had schapen en runderen, kudden en vee. Had zelfs een locatie toegewezen gekregen. Maar we zien wel heel duidelijk dat God een verkiezende, exclusieve liefde heeft voor zijn uitverkoren. Het Oude Testament Israël, het Nieuwe Testament de gemeente. Een belangrijk punt. Dit is ook waar wij regelmatig gepreekt hebben. En waar we ook op andere facetten naar voren halen. Het vierde punt. God heeft heel de mensheid lief. En hij laat dat zien in zijn verlossende houding. En dit is eigenlijk de plaats, het moment waar we Johannes 3 vers 16 naar binnen brengen. Ja. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God houdt zoveel van de wereld, van de hele mensheid, dat hij zijn zoon zendt. Nou, er zijn theologen en vooral theologen die natuurlijk geloven in het eerste of in het vorige punt wat we net maakten. Als we in de Bijbel zien dat God een specifieke, effectieve, selectieve liefde heeft voor zijn uitverkoren, dan kan hij de wereld niet lief hebben met een verlossende houding. Waar dat in te zien is. Wel, zo hebben dus een aantal theologen een poging ondernomen om het woordje wereld in Johannes 3 vers 16... te zien en te benoemen en zeggen van dat zijn de uitverkorenen uit de wereld. Wel, hoe we het ook willen wenden of keren, dat staat er niet. En ook in de context is dat niet terug te brengen. Er staat zelfs een ieder. Een open uitnodiging. Naar iedereen. Het vers wordt ook heel krom als hier de uitverkorenen bedoeld worden. Maar dat laat ik aan uw eigen creativiteit over om voor elke keer dat u wereld tegenkomt uitverkorenen in te zetten of te plaatsen, dan past dat niet helemaal meer. Dat is de eerste zoektocht. De eerste zoektocht is geweest en hier zie je dus, dit is de uitdaging die we allemaal hebben, ik ook, waar ik ook nog steeds meer in zit zou kunnen zeggen. We geloven dat God een exclusieve liefde heeft die selectief is voor uitverkorenen, maar wat het punt is, we komen vaak bij die bagage naar andere versen en proberen die dus ook daadwerkelijk in dat theologische framework te duwen. En de een die doet dat door middel te zeggen, oh in de wereld dat betekent uitverkoren in dit vers. Anderen zeggen wel, wacht even, wat hier bedoeld wordt is, wat God hier bedoelt is dat met wereld is dat iedereen zonder onderscheid. Ja, dus iedereen, God zond zijn zoon naar deze wereld. God had deze wereld lief. Hij maakte geen onderscheid tussen Joden en Grieken. Tussen heidenen en nou, laat ik maar even zeggen, de Joden. Hij maakt geen onderscheid tussen man en vrouw, kind en volwassen. Het is iedereen zonder onderscheid. Nou, daar is iets van te zeggen. Laten we wel wezen dat een aantal Bijbelversen ongetwijfeld over zullen spreken. De vraag is of we die zoektocht moeten gaan doen. Kunnen we niet gewoon veel beter zeggen dat wereld is iedereen zonder uitzondering. De complete mensheid. Ik denk dat de meeste kinderen, als je die dit Bijbelvers laat lezen en in alle eenvoud dit vers zien zonder enige bagage van theologie, lijkt dit vers dat toch wel te zeggen. Waarom zouden we moeten gaan en zeggen van nou wel, dit bedoelt God mee dat hij zijn zoon zond om te redden uit elke stam, taal, volk en natie. Dat is waar. Maar waarom zond hij zijn zoon niet? Omdat God de hele mensheid lief had. Ik vind het creatieve manieren van denken. Maar vaak beperken we ons dan tot de theologie die wij meesmokkelen naar dit vers. Ons voorveronderstelling die wij teruglezen in dit Bijbelvers. Onze overtuiging van het punt wat ik hiervoor gemaakt heb. Maar niet dit vers op zichzelf laten spreken. Heeft u uw Bijbel nog open? Gaat u eens terug naar Johannes 1 vers 29. Kunt u zo terugbladeren. Het vers waar ik niet heel lang bij stilgestaan heb. Johannes de Doper ziet Jezus aankomen. Wat zegt hij? Zie het lam Gods. Dat de zonde van de uitverkorenen wegneemt. Hij zegt dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zou voor mij eenvoudig zijn en ik denk dat ik daar lang heb mee geworsteld om gewoon aan te nemen. Dit is de hele mensheid waar Jezus voor kwam. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Misschien wel een van de grootste uitdagende versen die er is. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Dat kleine boekje aan het eind van uw Bijbel. En wat staat daar zo mooi? Hij is de verzoening voor onze zonde. Dat zegt Johannes, voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook die van de gehele wereld. Ja, natuurlijk, je kan je weer in bochten wringen door te zeggen, wel, Johannes was een Jood. En dat hij zegt, van ja, voor de onze, voor de Joden. En dan de rest van de wereld is voor de heidenen. Ja, niemand zonder onderscheid om daar maar heen te gaan. Ik neig er eerder naar dat ik inderdaad zeg van, nee, dit is de hele mensheid. Als ik de tekst laat spreken, dan is dit dat Jezus gezonden werd als de verlosser van de hele wereld. En wat ik al zei, ik heb hier ook kritisch naar mezelf moeten kijken. Ik ben diep overtuigd van het punt wat mij maakte dat God een exclusieve liefde heeft voor zijn uitverkorenen. Voor ons. Maar het is heel lastig om deze, en er zijn er nog meer, maar ik beperk me even, om deze versen te ontdoen van hun wereldwijde verlossende intenties. Zie, het is heel lastig om deze drie versen die ik zomaar even noemde, om die te ontdoen en te ontmantelen van hun wereldwijde intentie over voor de complete mensheid. En er zijn wat facetten die hierbij kwamen en ik weet dat dit is ook een punt waarin ik zelf merk dat ik hier meer gebalanceerder in word. Dat dit voor mij belangrijker is geworden. Dat ik dit meer ben gaan zien. En het ook durf te verkondigen. Ik denk dat ik hier in het verleden wat meer terughoudender in was. Om het zo te benoemen. Maar er zijn een aantal facetten die hier ook in meespelen. En niet dat ik hier een hele studie van ga maken. Maar als we denken aan Colossenzen 1 vers 20. Waar staat dat Jezus Christus de verzoener is van alle dingen. Ja? Waar staat dat alle dingen heeft God de Vader, door Jezus Christus, met zichzelf verzoend. Als de Heer Jezus alleen maar de prijs van de zonde, van de uitverkorenen betaald had, en dan zie je dat het alleen, dat wel gaan naar het specifieke offer, maar Gods liefde alleen maar gericht was op de uitverkorenen, waar is Jezus Christus wereldwijde heerschappij dan vandaan gekomen aan het eind? Of waar komt hij vandaan als hij de boekrol in ontvangst neemt? Hoe wordt de aarde uit deze barensnood verlost? Dat zijn uitdagingen waar ik zelf ook doorheen moet worstelen en nog steeds. Dat ik inderdaad kan zeggen van Christus is gekomen om alle dingen met zichzelf te verzoenen. De intentie van God toen hij zijn zoon zond was om een wereldwijde verlossende intentie te verwoorden. En te laten zien en dat vinden we in de versen van vandaag ook terug. Jezus Christus is door de Vader gezonden omdat de Vader de hele wereld lief had. En hij nodigt ook alle mensen uit om tot hem te komen. En in dat opzicht, God heeft geen behagen dat de goddeloze sterft. Zie, als je zo gaat kijken naar wat ik hier bedoel, in dit punt is dat God een liefdevolle, de verlossende houding heeft naar heel de mensheid. Anders, begrijp me goed, dan die exclusieve, selectieve, effectieve, verkiezende liefde voor zijn uitverkoren. Maar desalniettemin durf ik het er zo te omschrijven dat God een liefdevolle, verlossende houding heeft naar heel de mensheid. Dat wil niet zeggen dat iedereen verlost wordt. Dat is niet wat gaat gebeuren. Het laatste punt van Gods liefde. We hebben gezien dat Gods liefde exclusief was in de drie eenheid. Dat God de hele wereld lief had. Zoals hij het geschapen had. Dat God een exclusieve liefde heeft voor zijn uitverkoren. En dat hij een liefdevolle, verlossende houding heeft naar heel de mensheid. En als laatste zou ik willen zeggen, Gods voorwaardelijke liefde. En dit is een belangrijk punt dat we... Je zou kunnen zeggen, dit kunnen we noemen, dat zijn liefde afhankelijk is van onze gehoorzaamheid. Dit vloeit voort als wij een relatie met hem hebben. Dit is niet om in relatie met hem te komen. Nee, als we door Jezus Christus een relatie hebben met God de Vader, dan worden wij opgedragen om te gehoorzamen. Leest u maar eens mee in Johannes hoofdstuk 15, vers 10. En de Heer Jezus zegt daar het volgende. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Zie, de opdracht in vers 9 ook is van Johannes 15, blijf in mijn liefde. Maar hoe blijven we daarin? Door te gehoorzamen wat de Heer van ons vraagt. Zie, daar is die liefde voorwaardelijk. Als u zegt van ik blijf in Gods liefde, dan zegt u feitelijk ik wil de Heer gehoorzamen. Ik ben gehoorzaam aan de Heer. Er is een voorwaardelijke liefde van de Heer Jezus. Maar dit vloeit alleen voort als wij hem kennen als verlosser. Dit is, je zou kunnen zeggen, heiliging, levensheiliging. Dat zit na het punt van wedergeboorte. Of in het Oude Testament lezen we daar ook van die mooie psalmen. Psalm 103, vers 12 en 13. Dat zegt het als volgt. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft de zonde van ons weggedaan, zover als het oosten is van het westen. En nu wandelen wij in gehoorzaamheid. Nu blijven wij in zijn liefde. Wij wandelen in de vrezen des Heer. Feitelijk zijn dat drie opsommingen van hetzelfde. Als iemand zegt, ik vrees God, dat is een gehoorzaam persoon. Als iemand zegt, ik vrees de Heer, dan is dat een persoon die in Gods liefde blijft. Zie, om de liefde die de Heer Jezus en de Vader voor ons heeft, die beantwoorden wij door in gehoorzaamheid ons te onderwerpen aan hem. Die liefde beantwoorden wij en daarmee blijven wij in zijn liefde. En als we dan ongehoorzaam zijn, van Gods weg afdwalen, dan is er geen straf, dan is er geen oordeel, maar dan is er tucht. Liefdevolle tucht, Hebreeën 12, ik hoef daar niet heen te gaan, u kent dat. En dat is Gods liefdevolle, je zou kunnen zeggen voorwaardelijke liefde. Wel, ik heb een poging ondernomen vanochtend om eigenlijk maar 5 facetten of aspecten van Gods liefde te laten zien. Mogelijk dat er nog meer zijn. Maar gewoon een verscheidenheid. Zodat als u in de Bijbel leest over Gods liefde, dat u ook weet dat er onderscheid is. Dat er verschillende facetten zijn. Dat het niet allemaal één geheel is. Ja, een eenheid, maar niet allemaal hetzelfde. En die verschillende verscheidenheid, die helpen ons om ook in balans te komen. Je zou kunnen zeggen, een gebalanceerde theologie van Gods liefde te hebben. Nou, bijvoorbeeld het laatste punt. Als mensen zeggen liefde, dat betekent dat we doen wat we kunnen. Nee, want er is een aspect van Gods liefde die zegt, blijf in mijn liefde. Zelfs Judas hoofdstuk, dat is maar één hoofdstuk, hè? Judas 21 spreekt daar ook nog over, dacht ik. Blijf in mijn liefde. Zie, maar als we zeggen dat God heel de wereld lief heeft, dan moeten we niet denken dat de hele wereld gered wordt. Maar wel dat God de hele wereld lief heeft. Als we zeggen dat God een speciale liefde heeft voor de uitverkorenen, dan moeten we niet zeggen en denken dat hij de rest van de wereld haat. Als we benadrukken dat God een voorwaardelijke liefde heeft, dat mag en dat is nodig. Soms hebben we die vermaningen nodig. Soms hebben we de tucht, de liefdevolle tucht van de Heer nodig. Maar dat is niet het enige. En eigenlijk als je deze dingen zo ziet, en ik hoop dat u er zelf nog eens naar terug kunt gaan om dit zo eens door te denken en door te leven en gebed door te brengen en te zeggen van Heer, wat een rijkdom. Dit helpt ons in ons denken. Dit helpt ook mij om een bepaald theologisch framework, mijn vooringenomenheid, wel eens in vraag te stellen. Of mijn blinde vlekken aan te vullen. Ja, God heeft een verlossende houding naar heel de wereld. Er is een exclusieve liefde, ook bij God. En zo brengen we eigenlijk ons theologie van Gods liefde, als ik het zo mag zeggen, wat in balans. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een kind kan het begrijpen en bevatten. En de meest volwassen theoloog, wat ik zeker niet ben, maar de meest volwassen, laten we het anders omschrijven, godsvruchtig kind van de Heer, zal tot het eind niet volledig kunnen doorgronden wat hier bedoeld wordt. De rest van mijn leven en van ons leven kunnen wij studeren wat we willen om de rijkdom van Gods liefde en de verschillende facetten te doorgronden en aan elkaar te koppelen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet volledig zicht op heb, maar ik weet wel dat God liefde is. En dat hij heel de mensheid lief heeft. Maar dat is zijn zoon ook zond. Met een speciale liefde. Om te sterven. Voor u en mij. Maar die leent te sterven. Ook om op te staan. Kent u die liefdevolle God? Ik hoop het. En als u hem niet kent. Vandaag staan zijn armen. Zijn liefdevolle armen. Wagenwijd voor u open. En ik kan zeggen. Jezus Christus heeft de prijs voor uw zonde betaald. En is er nu ook om te komen. Laat u verlossen. Buig voor hem. Smeek God de Vader om u te verlossen. Als u niet verlost wilt worden, dan beantwoord u de liefde van de Vader niet. Dan zult u daar straf voor ontvangen. En voor ons als zijn kinderen. Heel eenvoudig misschien wel het laatste punt ook. Niet alleen... Misschien even terug, misschien ook te weten dat God ons onvoorwaardelijk lief heeft. Dat hij ons verkoren heeft. Hij heeft een keuze gemaakt. Niet in onszelf. Niet op basis van onszelf. Er is een onderscheid gemaakt, niet omdat wij bijzonder waren. Maar omdat hij zijn bijzondere liefde op ons gezet heeft. En als we dat gaan begrijpen, dan is de uitnodiging en de opdracht. Blijf in zijn liefde. Wandel in gehoorzaamheid. Volg hem. Wandel in de vrezen des Heeren. En het zal u wel gaan. En uw Vader zal het behagen aan u en mij hebben. Zullen we zo eindigen in gebed. Vader, wat heerlijk om zo uw woord weer te openen. Wat bent u een God met zo oneindig veel mogelijkheden. Grenzeloos in uw karakter en uw wezen. Oneindig de diepte, de hoogte, de breedte van uw liefdevolle karakter. Te bestuderen, Heer, en eruit komen en eigenlijk perplex te staan. Ik ben aan de ene kant een eenvoudig wezen, Heer, dat niets in u boven het andere heerst. Maar u bent zo ondoorgrondelijk, Heer. En vandaag hebben wij in eenvoud mogen proeven aan een aantal facetten, Heer, van hoe uw liefde in de Bijbel verwoord wordt, hoe u uw liefde toont. Dank u wel daarvoor. Mag dat ook in de praktijk van ons leven zichtbaar worden. Mag het ons ook in balans brengen, Heer. En ook nederigheid in onze harten bewerken. Ook gehoorzaamheid in onze harten bewerken. Want u heeft ons lief gehad. Zodat wij u kunnen lief hebben. Mogen wij er ook inderdaad wandelen, Heer. In liefde naar u. Om uw lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u verder een gezegende week toe. En ik hoop bij leven en welzijn, bij de genade en de liefde van onze Heer, dat ik volgende week weer een preek mag geven. Ik hoop dat u ernaar uitziet, ik hoop dat u opgebouwd bent. Hou contact onderling met elkaar, op wat voor manier dan ook. Bel elkaar eens, schrijf eens een mailtje, stuur eens een app. En dan zien we op de Heerse tijd elkaar hopelijk weer in leven en welzijn. In de genade van Jezus Christus. Tot ziens.